Welkom bij de eerste editie van de Bali Plus podcast. Mijn naam is Joep Stassen en Bali Plus, wat is dat? Bij mij aan tafel Paul Pasens, hij is directeur van Bali Plus. Welkom Paul.
Dankjewel.
Wat is dat Bali Plus?
Bali Plus is een serviceorganisatie voor advocaten en inmiddels ook voor notarissen. En wat wij doen is eigenlijk proberen te ontzorgen van de advocaten die zich het liefst bezighouden met de cliënt. En niet zozeer met het runnen van het kantoor. Dus wij ontzorgen een stukje. En dat gaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot aan de pennen en de potloden. Maar zeker ook het stukje persoonlijke ontwikkeling van advocaten.
Ja, zodat de advocaat kan doen waar hij goed in is.
Precies.
Of zij goed in is.
Ja.
Advocaat zijn. Ja. En Bali Plus bestaat dit jaar 25 jaar.
Yes.
Gefeliciteerd. Yes.
Dankjewel.
Moet ik deze podcast zien als een cadeau?
Het is absoluut een cadeau. Ja. Ja.
En wat voor een cadeau? De eerste editie hebben wij als gast Monique van der Griend. Welkom Monique.
Ja, dankjewel.
Monique is oprichter en eigenaar van Dialogue. Wat is Dialogue?
Dialogue is een management, advies en opleidingsbedrijf gespecialiseerd in soft skills, samenwerken en leiderschap.
En jij richt je op wie?
Wij richten ons op professionals. Dus de advocatuur en juristen is een belangrijke doelgroep. Maar we zijn ook breder. Dus ook het bedrijfsleven, ziekenhuis, zorg, onderwijs.
Op de site lees ik dat jullie richten vooral op hoger opgeleiden, klopt dat?
Ja.
Ja. Maar de oorsprong zit bij de juristen, want je bent zelf ook jurist.
Ja, ik heb rechten gestudeerd, ben advocaat geweest en daarna in dit vak gerold.
Ja, maar daartussen zitten ook nog wel wat andere functies. Dus inderdaad, eerst 6 jaar advocaat geweest, van 1990 tot 1996, maar ondertussen ook boeken geschreven, ja. Auteur, jurylid van Patroon van het Jaar, mentor bij NL Groeit. Dat zijn nogal dingen. Wat natuurlijk opvalt is dat je 6 jaar advocaat geweest bent, maar toen het vak hebt laten gaan.
Ja.
Waarom is dat?
Ja. Toen ik ging studeren heb ik altijd al getwijfeld of ik rechten of psychologie ging studeren. Maar mijn vader dacht dat je toch wel meer met rechten kon. Dus toen heb ik voor rechten gekozen. Nooit spijt van gehad. Hartstikke leuke studie. Ook altijd met heel veel plezier advocaat geweest. Maar het menselijke aspect in mijn werk als advocaat, dat vond ik wel het meest interessante. En ja, hoe ben ik eigenlijk in dit vak gerold? Ik ben, nadat ik uit advocatuur ging, ben ik bij PricewaterhouseCoopers Legal Services mee opgezet. Daarin had ik onder andere ook development in de portefeuille. Dus de ontwikkeling van juristen. En daar werkten wij samen met andere disciplines, zoals consultants, accountants, fiscalisten. En het samenwerken in die multidisciplinaire teams, dat vond ik echt geweldig. En een aantal jaar later heb ik eigenlijk de stap gezet naar het vak nu, wat ik nu doe. Ook vanuit de overtuiging dat juristen, advocaten, notaris, of ieder jurist, beter wordt als ook die menselijke aspecten wat meer in hun vingers hebben.
Ja, want dat kan je zeggen dat je op een missie bent om dat aspect te voegen?
Ik was als advocaat een bemiddelende advocaat. Dus in het kader van vaak de voorkeur, dat is een gedragsregel. Om te kijken of je in onderhandelingen uit kan komen. Dat deed ik. Maar toch ging je af en toe procederen. Ik vond procederen op zich ook best wel leuk. Maar zeker in die gevallen waar je er in onderhandelingen uit probeerde te komen, had je vaak van, wat jammer dat ik nu pas aan tafel zit. Want als ik er 3 jaar eerder had gezeten, dan had het misschien niet zo hoeven te komen. Of niet zoveel hoeven te komen. Toen kwam mediation. Was eind jaren 90 kwam mediation in Nederland op. En toen ben ik mediator geworden, ook vanuit de overtuiging. Als mediator zit je eerder dan een advocaat aan tafel en kan je een conflict in de dop oplossen. Maar ook als mediator, is mijn ervaring, maar ook de ervaring van de mediators hier, dat je met enige regelmaat aan tafel zit en denkt, hier had ik ook wel 3 jaar geleden kunnen zijn. En daar is voor mij ook van, moet dus heel veel meer in opleiding zitten van professionals op het gebied van samenwerken, psychologie, conflictmanagement. om gewoon succesvol in je werk te zijn.
Ja. Ben je er dan voorstander van dat de advocaat van de toekomst, dat die breder opgeleid is en meer een mediator is dan een jurist die de gaten zoekt?
Ja. Ja, ik denk dat, ik ben nog klassiek opgeleid, dus dat was heel veel inhoud, heel veel cognitie. Maar om nu een succesvol advocaat-jurist te zijn, is het belangrijk dat je eigenlijk een zogenaamde T-shaped lawyer bent. Waarin je eigenlijk ook natuurlijk ben je gespecialiseerd in de inhoud van je vak, maar je hebt ook een brede kennis op het gebied van psychologie, financiën, bedrijfsmatig onderlegd. Gewoon dat je digitaal, ook heel belangrijk, om je werk goed te kunnen doen.
Ja, de T-shaped lawyer, hè? Dat is een mooie term. Ja. Jij zegt ergens in een interview, de nadruk die nu nog vaak op de juridisch inhoudelijke kennis ligt, gaat verschuiven naar vaardigheden, je noemt ze dat zojuist al, en ook ethiek.
Ja, ethiek vind ik zelf heel belangrijk, want heel veel advocaten, juristen zijn, zeg maar, en dan weer een Engelse term te gebruiken, de trusted advisor van hun cliënten, big corporates of ondernemingen. En dat betekent eigenlijk ook dat je heel bewust moet zijn van wat ethisch. Je moet een moreel kompas hebben. En ethiek voor advocaten is niet alleen beroepsethiek. Dus weten wat je gedragsregels zijn. Maar is ook het morele kompas. Het morele kompas van eigenlijk de ethische sparringpartner voor je cliënt. En daar worden we eigenlijk nog heel weinig in opgeleid.
Is dat er nooit geweest dan?
Ja, maar ik denk dat we echt wel in een periode zitten waar veel meer bewustwording is van wat is ethisch nou nog wel en niet geoorloofd. En dat zie je eigenlijk in een sneltreinvaart op dit moment zich ontwikkelen. En hoe je nou zo'n gesprek voert met een cliënt. En dat je denkt van ja, ik kan het eigenlijk wel wat deze cliënt wil. En hoe voer je dan dat gesprek met de cliënt? Dat is best lastig.
Ja, als ik dan advocaat zou zijn, dan zeg ik, ja Monique, dat zou wel mooi zijn, maar luister, mijn job is om deze cliënt hoe dan ook te verdedigen. En wat hij ook gedaan heeft, wat hij of zij ook gedaan heeft, of hoe linksom of rechtsom, we gaan deze zaak winnen.
Ja,
is dat de oude, ouderwetse advocaat?
Ja, kijk, als je refereert naar strafrecht, hè, dan hebben we natuurlijk iedereen even recht op een verdediging. Dat blijft natuurlijk de basis. Maar ik denk wel degelijk, zeker als je praat over het ondernemingsrecht, waarin advocaten ook echt gewoon vaak de adviseurs zijn, dat die morele toets, want aan de ene kant is het mag, het is geoorloofd, die spreekt voor zich. Maar kan het ook? Kan het ook? Past het in dan destijds? En is het ethisch? Dat gesprek voeren, dat is belangrijk dat dat wordt opgepakt.
Ja. Ja, dus we zijn hier ook in het House of Dialogue. Hè? Dat is een plek waar mensen ontmoeten. Als ik zo met jou praat, dan heb je hoog in het vaandel staan dat je met elkaar in gesprek gaat.
Ja.
In plaats van dat je lijnrecht tegen elkaar gaat.
Ja. Ja.
Waar komt dat vandaan? Wat heeft jou gevormd?
Ja, dus wat mij...
Vader, die stuurde je naar
de rechtenfaculteit. Ja. Ik heb eigenlijk altijd wel in het gesprek geloofd. Hè. En toen ik advocaat was, dan zie je dat wanneer mensen tegen elkaar staan, dan krijg je bepaalde informatie. En dat je denkt, wat moet dat die tegenpartij echt vreselijke man of vrouw zijn. En dan had je een bespreking en dan zag je ineens iemand anders daar zitten. En als je dan met elkaar in gesprek ging, dan kwam daar meer nuance. En nou, dat fascineerde me altijd. En nog steeds ook in mijn werk als mediator. Als mensen eenmaal met elkaar aan tafel zitten en ze beginnen met elkaar te praten, dan is het toch weer anders dan wat je van tevoren dacht.
Ja.
Maar het is wel, het is niet altijd makkelijk, zeg maar. Nee, emoties kunnen soms heel hardnekkig zijn, waardoor het voeren van een gesprek heel moeilijk is.
Ja. Het is zo dat je vanuit Dialogue ontvang jij juristen, advocaten, ISP of ook advocaten. Ja. En die leid je op om wat van deze soft skills en andere competenties bij te leren. Je doet het nu al een tijdje als je nou vergelijkt met in het begin en nu. Of in je eigen tijd, toen je zelf advocaat was. Is de advocaat anno 2022 wel anders dan die van pakweg 20 jaar geleden?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat, dat de periode waar we nu in leven, dat het belang zeg maar, van vaardigheden en ethiek vanzelfsprekend is. Hè? Dus iedereen weet dat het belangrijk is en iedereen is er ook mee bezig. Er is ook veel meer behoefte aan om, om met elkaar op een dieper niveau gesprek te voeren. Om bewust bezig te zijn met samenwerken. Door te weten hoe je goed conflicten moet oplossen. Dus en toen we begonnen met dialoog, moest ik echt sommige dingen nog uitleggen. Ik moest uitleggen wat mediation was. Nou, iedereen in de beroepsgroep weet nu echt wel wat mediation is. En
ziet de waarde ook in van mediation.
En de waarde van mediation. En ook voor coaching bijvoorbeeld. En bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En toen we begonnen met dialoog kregen we een regelmatige vraag van, en dit is een letterlijk citaat van een cliënt, die zei, is het zo erg met mij dat ik een coach nodig heb? En dat was, in coachen, dat deed je niet eigenlijk. Terwijl nu, iedereen is bewust van, ik loop ergens tegenaan, ik heb een coach nodig. En coaching is eigenlijk meer een instrument om verder te komen, om bewust bezig te zijn met je ontwikkeling.
Ja, ja Paul, jij doet bij de serviceorganisatie. Jouw doelgroep zijn juristen, notarissen ook, maar ook advocaten. Herken jij dit beeld dat Monique schetst?
Ah, absoluut. En dat is ook een belangrijke reden geweest om 11 jaar geleden, vlak nadat ik begonnen was bij Bali Plus, om contact met Monique op te zoeken om te kijken of we juist op dat gebied ons aanbod zouden kunnen verbreden. En daarmee ook ervoor te zorgen dat die advocaten, dat die advocaten beter zouden worden en beter dit soort skills beheersen.
Ja, zeg, ik vraag me af, hè, wat zou het aspect dat in de loop der tijd steeds meer vrouwen rechten gaan studeren, en sterker nog, het is echt een vrouwenstudie geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Heeft dat invloed op waar we nu zijn en het werk dat jij doet?
Ja, interessante vraag. Ik weet niet of het per definitie met vrouw te maken heeft. Ik denk dat het echt wel met het tijdsbeeld te maken heeft.
Ja.
Dat er gewoon veel meer ruimte voor dit soort dingen is. Wat ik in zijn algemeenheid wel zie, is dat als je kijkt naar die soft skills en de dialoog, dat vrouwen dat goed doen.
Ja,
ik zou niet de conclusie durven te trekken dat doordat er zoveel vrouwen zijn, dat dit ontwikkeling van het vak is. Nee.
Oké, dat gaat te ver. Ja. Als je kijkt op andere gebieden, bij raden van toezicht en commissariaten in besturen, dan hopen ze wel dat als er meer vrouwen plaatsnemen, dat er ook een andere manier van
en daar ben ik ook,
zaken doen gaat ontstaan.
En daar ben ik ook wel echt van overtuigd. Ik vind de diversiteit aan de top, of ik nou praat over bedrijfsleven, raden van toezicht. En dat vind ik nog steeds wel dramatisch. Ook in de advocatuur. Hè. Ik begon in de advocatuur in een maand, dat bij mijn kantoor begonnen 19 stagiaires in één maand. En daar waren er 18 van vrouw en 1 was een man van. En wij waren echt van overtuigd dat tegen de tijd dat wij op zouden gaan voor partner, dat iedereen dat er wel dat geen issue meer zou zijn. Het verschil tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Maar dat is nog steeds wel.
Ja. En hoe gaat dat nu, denk je, in de toekomst dan verder? Gaat dat nu wel doorzetten, denk je? Of...
Nou, we zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op de goede weg. Ik ben een ras optimist, dus ik zie ons hier wel stappen zetten, maar er is nog wel echt werk aan de winkel.
Ja. Laten we kijken naar een ander thema wat op ons afkomt. Hè. De transitie naar duurzaamheid, hè. De Green Deal van Timmermans, daar zijn we volop mee bezig. Wat betekent dat voor advocaten, voor juristen?
Ja, dat is eigenlijk wat mijn nieuwe missie is. Ik denk dat juristen een hele belangrijke rol spelen in de versnelling naar de transitie naar een duurzame samenleving, een duurzame wereld. En waarom? Omdat juristen in de maatschappij hele belangrijke rollen hebben. Aan de ene kant, juristen schrijven wetten. Juristen maken adviezen voor het bedrijfsleven. Juristen voeren procedures. Dus op het moment dat juristen veel meer bewust zijn van wat houdt nou die transitie in de breedste zin van het woord naar die duurzame samenleving in, denk ik dat er een versnelling kan komen. En je ziet dat nu, en onze partner is Universiteit van Nijmegen. En die zetten nu heel erg in op klimaat en recht. Nou, door eigenlijk alle juristen bewust te maken van dit principe, dat neem je mee. Dat neem je mee in je contractwerk, dat neem je mee in je advieswerk. Dat neem je mee in het ethisch gesprek met je cliënt.
Ja, dus ik snap, kijk, de juristen, advocaten, net als wij allemaal, gaan daar naartoe, naar die transitie. We hebben er allemaal mee te maken. Maar zeg je dat juristen nog meer dan dat, dat ze het niet alleen volgen, maar dat ze daar ook een verantwoordelijkheid hebben, een initiatief?
Ja. En bewust eigenlijk zijn van hun rol. Een van mijn, favoriete films, maar een van mijn favoriete quotes uit de Spider-Man films is: with great power comes great responsibility. Als jurist in Nederland of in de wereld, dan heb je best een power. Hè? Je hebt een verantwoordelijke functie. Nou, comes great responsibility. Dus het feit dat je bewust bent van ja, maar ik kan wel degelijk zelf ook het verschil maken. Daar geloof ik in.
Ja, dus jij gelooft in de dialoog, zeg maar. Dat de jurist niet alleen natuurlijk gewoon, dat brengt een hoop nieuwe wetgeving met zich mee. Hè?
Ja.
Vanuit de directieven vanuit Europa, et cetera. Dus de jurist, de advocaat zal zich daarin moeten verdiepen. Maar ik hoor jou ook zeggen, een beetje in lijn met waar je voor staat, hè, de nieuwe advocaat, hoor ik je ook zeggen dat de advocaat zich moet voorbereiden op het gesprek daaromheen. Met de klanten ook, ethisch aspect, dat die conversatie ook vanuit duurzaamheid moet gaan benaderen.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja. Dat zou ik graag willen zien. En hoe dat er precies uit moet zien, dat weten we natuurlijk ook nog niet. Hè? Ook omdat die wet en regelgeving die komt nu. Maar het gaat wel snel. En ook met allerlei keurmerken die er zijn. En een van de dingen die je nu ziet is dat ESG belangrijk wordt.
Ja, even uitleggen
wat ESG is.
Ja, waar staat het ook alweer voor? Hè? Environmental, social en governance.
Ja. En eigenlijk, dat is dan even mijn interpretatie. We hebben de Sustainable Development Goals. Dat is eigenlijk de 2.0 versie van de Millennium Goals. En ESG is eigenlijk daar ook weer bijna een soort van samenvatting van.
Ja.
En wat je nu ziet is dat steeds meer de accountants hebben ESG omarmd. En bij de audit kijken zij niet alleen naar hoe gaat het financieel met een bedrijf, maar ze kijken ook op die aspecten environmental, social en governance.
Yes.
En dan kom je, dan ga je toe naar eigenlijk een ander economisch model, waarin niet alleen de euro's worden gewaardeerd, maar eigenlijk wat je toevoegt aan de maatschappij en aan de wereld.
Ja.
Wat, denk ik, heel belangrijk is.
Ik hoorde net op de radio de commercial van PwC van
groene cijfers.
Ja, en jij noemt dan het zogenaamde duurzaam contacteren. Hè?
Ja.
Wat is dat dan?
Ja, dat is een andere dat
past, in het Engels, conscious contracting.
Conscious contracting. Dat past natuurlijk in deze lijn. Kijk, ik heb ook als jurist heel veel contracten gemaakt. En wat je doet in een contract is, je kijkt vooral naar de juridische do's en don'ts en naar zoveel mogelijk risk uitsluiten. Zo ziet in Nederland nog, alle contracten zien er zo uit.
Ja.
Niet alleen in Nederland, in de hele wereld. En als je een Anglo-Saxisch contact hebt, dan is het
de
boekwerk
vol. Ja, de essentie van een contract is natuurlijk toch ook om de risico's in kaart te brengen,
ja,
of niet?
Nou ja, en dat draai je dus bij conscious contracting op. Hè? Dus daar ga je kijken van, waarom willen wij met elkaar samenwerken? Wat beogen wij met onze samenwerking? Wat vinden wij belangrijk in onze samenwerking? En door dat uiteraard in heldere taal, met heldere en concrete afspraken te verwoorden, heb je die hele juridische do's en don'ts allemaal niet nodig. Want voor een heel groot deel volgen die toch wel uit de wet. Je gaat echt naar de samenwerking kijken. Je zet de samenwerking voorop in plaats van alle wet- en regelgeving en de juridische do's en don'ts.
Ik kan me voorstellen dat dit voor een jurist een brug te ver is nu nog.
Nou, gelukkig zie je hier wel hele mooie voorbeelden alle in. Met name de zorg hebben wel mooie voorbeelden van conscious contracts die voor inkoop bijvoorbeeld. Maar dit is ook nog wel een lange weg te gaan.
Ja, als het is eigenlijk gebaseerd op een intentie. Je zegt eigenlijk, je timmert het niet helemaal juridisch dicht. Hè? In zo'n, het gaat meer uit vanuit de uitgangspunt.
Nee, je maakt ook een hele concurrent. Want dat is vaak het misverstand. Dat mensen denken, ja, het is allemaal zo'n vage taal, daar heb je niks aan. Dat is niet waar. Je besteedt in een contract heb je een considerans en je hebt al die juridische bepalingen. Je hebt nog steeds ook in een conscious contract de juridische bepalingen die uiteraard wel met prettige taal zijn geformuleerd. Maar je hebt net even iets meer ruimte voor die considerans van waarom wil je met elkaar samenwerken. En je kijkt ook door van, nou, stel dat het niet goed gaat in onze samenwerking, waar zijn we bang voor in onze samenwerking? Stel dat het niet goed gaat, hoe willen we dat oplossen? Want als je dat nu aan de voorkant al goed regelt, tegen de tijd dat conflict zich echt voordoet, dan kan je weer kijken, oh ja, maar hoe hadden we het ook weer bedoeld? Dus het is veel meer een guideline eigenlijk.
Ik snap het hoor. Het geeft de intentie niet, maar wat levert dat op? Wat is de waarde van die eerste regels in dat contact dan?
Op het moment dat je op deze manier contracteert, bouw je ook aan je relatie.
Maar gaat de rechter daar ook naar kijken? Die zegt, oh, dit was eigenlijk wat jullie wilden, dus daarom...
Nou ja, kijk, dat sowieso. Hè. In Nederlands recht heb je de redelijkheid en de billijkheid. En wat men beoogd heeft, hè, dat neemt de rechter zeker ook mee.
En dat wordt verstevigd als je dat...
Ja, terwijl hè, bij een conscious contract is het niet zozeer... hoop je eigenlijk die hele route naar de rechter eigenlijk te voorkomen. Zodat je de basis van de afspraak eigenlijk zo goed maakt dat je... uiteindelijk dat proces niet nodig. En er blijft altijd ruimte dat je moet gaan procederen, want er zullen altijd principe besluiten nodig zijn. Of van ja, en hoe interpreteer je iets. Maar ik denk dat er wel, nog steeds als ik kijk, veel en veel minder echt geprocedeerd kan worden. Ja. Als je het aan die voorkant beter regelt.
Ja, dus wat oplevert, die conscious contracting, om het af te ronden, ja. In jou, dat is minder processen
ja.
Eigenlijk.
Ja, ja. Zeker.
Meer tijd.
En minder negatieve energie. Hè? Want kijk, waar je samenwerkt, komen problemen. Dat weet je van tevoren. Op het moment dat je dan met elkaar afspreekt van... dit waren onze intenties, zo hadden we bedoeld. En we gaan met elkaar het gesprek aan. Dan is de kans dat het niet tot een conflict komt... waar advocaten bij komen, groter. Wij hebben in het kader van Practice What We Preach... hebben wij nu onze arbeidsovereenkomst als een conscious contract opgesteld. En daar hebben we meteen ook een visual contract van gemaakt. Want dat is ook weer typisch het juridische domein... dat het allemaal zo woorden is.
Ja.
Dus wij hebben onze arbeidsovereenkomst is een dialoog. En dat is een A4'tje met gesprekswerk. En daar staan alle juridische bepalingen die je nodig hebt voor de arbeidsovereenkomst staan daarin. Maar het is vormgegeven als een dialoog.
Dat is interessant.
Ja. En het is gewoon prettiger, het is helderder, het is duidelijker.
Ja, want de sollicitant, de medewerker weet waar zij haar handtekening onder zet.
Ja, het is niet anders dan het woordelijke contract. Het is alleen... net iets vlotter vormgegeven.
Ja, dat is helemaal in lijn, Paul, met de cv's die je tegenwoordig ziet. Hè? Die zijn ook helemaal met infograms, zijn dat, hè?
Ja, anders dan kleurtjes, plaatjes, ja, absoluut. Ja, ja.
Bijzonder. Want als we het dan even hebben over het aantrekken van mensen... Hè, de war for talent, hè, dat is denk ik wel wat niet alleen bij juristen speelt... Hoe zie je dat? Hoe zie je dat als je even denkt vanuit de kantoren? Als je even denkt vanuit de doelgroep van Bali Plus. Notariskantoren en advocatenkantoren. Hoe zouden ze... Woordvertellend is een beetje negatief geformuleerd eigenlijk. Ik denk dat jij daar een ander woord voor zou hebben.
Ja, kijk, wat ik zie is dat in de loop der tijd echt is veranderd. Toen ik begon in advocatuur, wilde iedereen... partner worden. En iedereen wilde bij hetzelfde kantoor blijven. Dat was zo begonnen we. Ja, dat werd al snel anders. En toen zag je dat heel veel advocaten dan zoiets hadden. We willen in ieder geval medewerker worden. Dus na de stageperiode van 3 jaar... dat je in ieder geval dan medewerker kon worden. Maar ook daar zie je op dit moment... Hè, mensen hebben zoiets van, nou, ik wil wel mijn beroepsbeleid nog halen. Maar het doel om dan bij hetzelfde kantoor te blijven... Dat is gewoon niet meer... En daar moet je dus als werkgever op inspelen. Daar moet je bewust van zijn. De vanzelfsprekendheid dat mensen bij je blijven, is er niet meer. Dus retention, het bezig zijn van hoe hou ik mensen binnen, hoe bind ik ze, is echt heel belangrijk.
Ja, nou, is dat belangrijk? Want ik zou ook kunnen zeggen dat het toch wel goed is dat mensen een keer wisselt van kantoor.
Ja, dat vind ik ook. Daar ben ik het heel erg mee eens. En tegelijkertijd moet je daar... je kan niet iedere 3 jaar van je personeelsbestand... wisselen. Dus daar moet een goede balans in zijn. Dus ook niet te bang zijn dat op een gegeven moment mensen vertrekken. Het is ook goed om juist bredere ervaringen op te doen. Wij bijvoorbeeld nu ook voorbeelden van mensen die even weg zijn geweest en die komen weer bij ons terug. Hè.
Ja, verrijkend. Goed voor de cultuur,
dat,
toch?
Dat is hartstikke goed. Maar voor de continuïteit van je bedrijf, voor de continuïteit van je know-how, voor de ontwikkeling van je gedachtegoed, is het ook wel belangrijk dat je mensen kunt binden en boeien.
Ja, snap ik. En we hebben natuurlijk COVID gehad, daar heeft zeg maar de organisatie en het samenwerken last van gehad. Komt bij dat die nieuwe generatie ook anders in het werk zit. Hè?
Ja, ja.
Dus al met al, hoe ziet dan het kantoor... laat ik het meteen vragen. Hoe ziet een succesvol kantoor eruit over 20 jaar?
Ik denk een succesvol kantoor over 20 jaar... heeft een duidelijke vaste cirkel... met mensen die er 100% voor gaan, commitment, alles uitbouwen... agile, het moet bewegelijk zijn.
Ja.
En ik denk dat een succesvol kantoor een flexibele schil moet hebben... met mensen waarmee je kan opschalen of die specialisme hebben. En ik denk dat daar echt een interactie in zit.
Ja, dus juridische specialisten bedoel je? Een schaal van juridische experts?
Maar vanuit die T-shaped lawyer gedacht...
Ja.
Denk ik, het advocatenkantoor van de toekomst... heeft ook mensen in dienst die op juridisch gebied bezig zijn... maar die geen recht hebben gestudeerd... maar bijvoorbeeld informatica of psychologie. Daar geloof ik echt in.
Ja, dat die gaan samenwerken omdat een zaak zoveel facetten heeft.
Ja, ja. En dat klinkt... Dat vindt men soms in Nederland raar klinken... maar als je kijkt naar het Anglo-Saxische systeem... de barristers bijvoorbeeld...
Ja.
Voor een goede barrister hoef je geen rechter te hebben gestudeerd... Je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment een juridische master achter gedaan. Maar je kan als wiskundige, kan jij een barrister worden. Nou, dat zou echt een verrijking zijn van het vak. Ik ben daar heel groot voorstander van.
Ja, als er een filosoof, lopen er filosofen rond bij de...
Ja, vast.
Dat zou een verrijking zijn. Hè?
Ja.
Een natuurkundige misschien, bioloog.
Ja.
Een ander... ding wat op ons afkomt, je hebt het al een beetje genoemd, hè? Dat is de digitale transformatie. Hè?
Ja.
We gaan, daar zal iedereen en dus ook weer advocaten, notaris, zal daar op voorbereid moeten zijn mee kunnen omgaan. Wat is de grootste uitdaging voor deze groep, wat jou betreft?
Ja, ik denk tweelei. Enerzijds het stukje praktische digital skills. En dat klinkt heel dat je vanzelfsprekend, maar je ziet zelfs ook nog bij jonge advocaten praktische digital nog geen vanzelfsprekendheid is. Je had een aantal jaar geleden was een bedrijfsjurist in Amerika die liet zijn advocaten die voor hem werkten een test doen hoe digitaal vaardig ze waren. En dat was gewoon hoe werk je praktisch met Word. En als ze dat niet haalden, en dan was het of je ging niet voor de bedrijf werken... of hij ging je tarief omlaag brengen... omdat hij niet wilde betalen voor inefficiëntie.
Aha.
En dat zat hem letterlijk in dingen, track changes, allemaal... hoe je dat soort dingen... Nee, dus echt gewoon praktisch PC-gebruik. En er zijn zoveel pakketten en software zeg maar, in de markt... Juristen moeten een soort gemak krijgen hoe je dat doet. We hebben hier net, we zitten hier in een podcastruimte, kabeltjes aangesloten. Het moet eigenlijk iedereen kunnen.
Ja. Even tussendoor voor mijn beeld. Maar gebeurt het nog dat het gedicteerd wordt met een dictafoon en dat dan iemand anders dat uitwerkt op kantoor?
Nee, ik sluit niet uit dat het nog gebeurt, maar steeds minder. Ja.
En inmiddels wordt dat ook al gedigitaliseerd. Dus wordt het tegen een computerscherm gesproken.
Ja.
Dus niet meer dat het via een secretaris gaat.
En dat is dan wel weer...
digitale skills. Ja.
Dus dat is het ene deel van
het antwoord. En het andere is dat je eigenlijk moet... Als jurist ook moet denken in... ik noem maar even programmeertaal. Als jurist... veel juristen zijn verantwoordelijk voor het juridisch proces bij hun cliënten... en zeker als het een onderneming is met veel juridische aspecten, dat je dan kan vertalen en kan denken in beslisbomen. En dus als het ware denken naar van wat voor software toepassingen kan mijn cliënt helpen. En daar zijn standaardpakketten voor in. En die komen legal tech net zo goed als fintech en medtech. Dit is allemaal in ontwikkeling.
Ja.
Maar je zou die skill kan je jezelf ook eigen maken en daarmee je cliënt helpen en adviseren.
Ja, dus die twee dingen. Maar bij dat laatste valt ook. Er gaat natuurlijk ook weer een hele discipline of een hele wetgeving kennis over wat er met die digitale transformatie komt. De AI. Eigenlijk zijn heel grote zaken gaan hierover tegenwoordig. Ja.
En dus dat is ook het andere aspect. Aan de ene kant heb je tech for law. En de andere is law for tech. En daar zie je, dus in law for tech zie je dus... De wetgeving kan eigenlijk bijna niet zo snel gaan als de technische innovaties zich voordoen. Dus dat is ook een heel gebied wat voor juristen... En of het nou over privacy of ethisch... Er gaat ook echt heel veel ethische vragen ontstaan hier. En dat allemaal werkt voor juristen.
Ja. Paul, jij bent serviceorganisatie en jij zei net niet gekscherend, je zei gewoon, we regelen ook de potloden en de pennen. Heb je wel eens een geschil gehad met een van je leden? Een juridisch geschil?
Nee. In de 11 jaar dat ik het doe, hebben wij misschien 2 of 3 keer heb ik een lid aan de lijn gehad die zei van, dit kan niet door de beugel. En dan viel het, als je dan verder het gesprek inging, heb je natuurlijk altijd 2 kanten aan een verhaal. En dan viel het uiteindelijk allemaal nog wel mee. Nee.
Ja.
Nee, dat is ook een belangrijke voorwaarde voordat wij met een partij in zee gaan. Is heel goed kijken van, 1, hebben ze al ervaring in de advocatuur? Dus kennen ze de advocatuur? 2, voldoen ze aan de eisen die de orde bijvoorbeeld aan bepaalde zaken stelt? En 3 is gewoon kwaliteit. Dus dat checken we heel goed, ja.
En je hebt ook veel van je leden zijn kleine kantoren. Als je nou Monique hoort praten over de toekomst en die kantoren, er komt veel op hun af, hè? Ja. Is zo'n kleiner kantoor hier ook wel op voorbereid? Of moet een kleine kantoor keuzes gaan maken en een bepaalde niche kiezen? Hoe zie jij dat?
Nou, dat zie je heel duidelijk. De orde aan de ene kant schrijft het ook een beetje voor dat jij de rechtsgebieden waarin jij je gespecialiseerd hebt, dat je daar ook de nodige vakkennis onderhoudt en hebt. Je zag in het verleden veel kantoren die gespecialiseerd waren in alles. En dat zie je steeds minder. En ik denk dat dat ook de kwaliteit ten goede komt. En dus daar zie je wel duidelijk een ontwikkeling.
Ja. Monique, een van de thema's die ik aan jou zou willen plakken is ook... leven lang leren.
Ja.
Daar heb je een paar dingen over gezegd. Je bent er zelf ook een voorbeeld van, volgens mij.
Ja.
En we zitten nu in een podcast doen. Ik vraag je, doe je dat vaker? Nou, dat is ook. Daar zijn jullie ook mee aan het experimenteren en leren. Als je dan kijkt naar de kantoren en jij geeft hier ook, hè, in feite help je daar ook aan mee, want je nodigt advocaten en notarissen uit om hier in het House of Dialogue te komen en om verder te leren. jij kan niet voldoende benadrukken dat van belang is.
Ja, en dan is het leren voor mij breed. Hè? Vroeger was het traditionele leren van 9 tot 5 in een klasje zitten. Dat is het al lang niet meer. Hè? Je hebt het hele online leren. Maar je leert ook van de dialoog. Hè? Wat ik nog steeds zie in de juridische doelgroep, ik vind het nog steeds wel een gesloten doelgroep. Door juist buiten je eigen doelgroep in gesprek te gaan met mensen, leer je ook. Je leert van voorbeelden van anderen. Je leert van verhalen van anderen. Dus ja, het continu bezig zijn met nieuwe dingen vind ik belangrijk.
Ja.
En leven lang leren, continu leren, zit ook op persoonlijke ontwikkeling. Want reflectie op jezelf en... dat houdt nooit op. Dat gaat gewoon door.
Gaat door. Jij bent echt een voorstander van dialoog, mensen met elkaar praten. Dat staat niet haaks op hoe een traditioneel kantoor georganiseerd is. Nu met een patroon en dan de stapjes maken, de flessenhals. Of zie je dat gaat dat samen?
Ja, nou... Ik zie daar wel dingen die wat schuren met elkaar. Hè. Juist het traditionele model in de advocatuur van de partnergroep. En ik ben wel benieuwd hoe dat over 20 jaar eruit ziet. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat in 2006... volgens mijn boek Ondernemende Advocaat geschreven... dus dat is ondertussen ook alweer bijna 15 jaar geleden, langer...
2014?
Nee, 2006 was de eerste editie. En toen zeiden we al van, ja, dat model gaat op de schop. Dus zo snel gaat dat niet. Nee,
maar dat heeft ook zijn waarde, denk ik. Hè?
Ja, maar als ik een van de dingen waar ik ook wel eens over nagedacht heb... Ik werk ook voor familiebedrijven. Dan doe ik een leiderschapprogramma voor de Next Generation. En als je ziet hoe familiebedrijven bewust bezig zijn... met het opleiden van die Next Generation... dat zou ik heel graag in de advocatuur willen zien. Of überhaupt in de zakelijke dienstverlening. Dat een partnergroep veel meer bezig is met wat is mijn legacy. Hoe ga ik mijn mensen opleiden om uiteindelijk voor mij het stokje over te nemen? En die vraag, die hoor ik nog niet gesteld. Hè. Dit is nog best wel vaak in de advocatuur dat HR als corvée wordt gezien. Terwijl het super strategisch is natuurlijk.
Dankjewel, Monique. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Monique van der Gient was onze gast van Dialoog, in het House of Dialoog. En deze podcast was een cadeautje van Bali Plus. Paul Pasen, dankjewel voor dit cadeau.
Ik hoop dat iedereen dat ook als een cadeau ervaart en daar gewoon een stuk wijzer van wordt. Dus graag gedaan.
Nou, dankjewel, Joep.